We gaan met elkaar lezen uit Openbaring hoofdstuk 2. De vorige keer hebben we stilgestaan bij Openbaring 2. De brief van de Heer Jezus, de Johannes, opgeschreven aan Efeze. We gaan nu met elkaar lezen de brief van de Heer Jezus Christus door Johannes, opgeschreven aan Smyrna. En dan beginnen we in Openbaring 2 vers 8. Met elkaar te lezen. Openbaring 2, vers 8. En daar staat: en schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot zover de brief van de Heer Jezus aan Smyrna. Voordat we hierover na gaan denken, gaan we samen nog zingen. Johannes de Heer nummer 7. Johannes de Heer nummer 7. Als genood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. En dat zien we ook in deze brief heel duidelijk terugkomen. In de nood van het bestaan van de gemeente in Smyrna, die echt vervolging kent. We zullen dat soms ook zien in de gemeente zelf, maar ook in de kerkgeschiedenis. Dan mogen we weten, dan mogen ook de broeders en zusters nu weten, vandaag de dag, als geen nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Johannes de Heer, nummer 7. en zusters. De gemeente in Smyrna, die gaan we vanavond behandelen. Ik heb de opzet iets anders gemaakt. We gaan eerst kijken naar de plaatselijke gemeente Smyrna. Dan gaan we kijken naar kerk historisch, dus de kerkgeschiedenis en profetisch. En dan pakken we het laatste gedeelte, dat is ook een wat groter gedeelte. Ik moet even kijken hoe dat vanavond loopt. Maar dat is het geestelijke principe wat wij uit de brief van de Heer Jezus aan de gemeente in Smyrna mogen halen. Nou, als we even kijken naar de plaatselijke gemeente van Smyrna, dan is het een stad van zo'n 220.000 mensen. Het is, de stad ligt aan de Egeïsche Zee in het huidige Turkije. En hij ligt zo'n beetje 65 kilometer boven de stad Efeze, die we de vorige keer hebben behandeld. En in Smyrna had je een hele grote Joodse gemeenschap. En die Joodse gemeenschap die stond niet heel erg positief tegenover de christenen die daar woonden. En waarschijnlijk heeft Paulus op zijn derde zendingsreis deze gemeente in Smyrna gesticht. Hij is in Efeze geweest, maar in Handelingen 19, vers 26, Handelingen 19, vers 26 staat het volgende: en u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. Dus de boodschap die Paulus bracht in Efeze, die had een veel groter bereik dan alleen maar de mensen in Efeze. En men gaat er ook van uit dat er mensen waren uit Smyrna die ook daadwerkelijk deze boodschap gehoord hebben, tot geloof zijn gekomen en meegenomen hebben naar Smyrna en dat daar een gemeente is ontstaan. Er is niet bekend of Paulus zelf ook in Smyrna is geweest. Maar naast het feit dat we een hele grote Joodse gemeenschap in Smyrna zien, dan zien we ook dat in Smyrna heel veel trouw te zien is aan Rome. En dat maakte de vervolging in Smyrna, waar de Heer Jezus over schrijft, ook, dat geeft ook een beter beeld van de vervolging, namelijk van Joden, van de Joodse gemeenschap, maar ook van Rome. Smyrna was een stad die de Romeinse keizer ook daadwerkelijk als God zag. Nou, en we weten allemaal dat christenen ook vandaag de dag dat niet zien. Die zijn tegen de goddelijkheid van de keizer in die tijd. En nu mogen we het misschien wel doortrekken van de paus in onze tijd. Een van de bekendste martelaren uit Smyrna is, kent u zijn naam? Wie is het geweest, weet u dat? Ik vond het altijd zo'n fascinerend verhaal. Maar dat is een leider geweest van de gemeente in Smyrna en zijn naam is Polycarpus. Heeft u daar wel eens van gehoord? Ja, Polycarpus. Dat is wel heel wonderlijk geweest, want hij is zo'n beetje omstreeks het jaar 155 na Christus is hij vermoord. Is hij de marteldood gestorven. En omdat het verhaal gaat dat omdat er geen leeuwen in de arena voorhanden waren, dat een brandstapel is opgericht, maar dat de vlammen hem niet vatten, maar als het ware als een omhulsel om hem heen gingen en dat hij uiteindelijk door een zwaardstoot om het leven is gebracht. En ja, dat is een heel wonderlijk gebeuren waarin de Heere laat zien dat hij zijn dienaren ook daadwerkelijk in de vervolging tegemoet is gekomen. Maar Polycarpus is een hele bekende. En toen dit verhaal op de lagere school of op de middelbare school ook verteld werd, ja, sowieso de kerkgeschiedenis, dat vond ik geweldig mooi om daarin ook, juist in de kerkgeschiedenis ook, de trouw van de Heere God te zien aan zijn knechten, aan zijn dienaren en dienaressen. Dat even over de plaatselijke gemeente van Smyrna. Het is ook echt een bloeiende gemeente geweest. Maar, zoals gezegd en gelezen, de gemeente in Smyrna kent echt hevige vervolging. En als we gaan kijken naar kerk in de kerkgeschiedenis, kerkhistorisch en profetisch, dan moeten we de brief die hier geschreven wordt aan Smyrna door de Heer Jezus in de kerkgeschiedenis plaatsen zo'n beetje van 150 tot 300 na Christus. 150 tot 300 na Christus. Wij hebben gezien dat de gemeente in Efeze echt gaat over tot en met het jaar zo'n beetje 150 na Christus. De eerste christengemeente. Daarvan wordt ook gezegd dat ze de eerste liefde hebben verlaten. En dat ze zijn afgezakt. Dat ze uit de hoogte zijn gevallen. Ziet uit welke hoogte u gevallen bent. En de oproep om aan de broeders en zusters in Efeze om zich te bekeren. Dus Smyrna, echt een deel van de kerkgeschiedenis, 150 tot 300 na Christus. En wat we zien in de brief is dat de Satan en zijn konuiten de wereld er alles aan doet om de gemeente in Smyrna weg te vagen. Wij lezen in vers, even kijken, in vers 10, daar staat dan middenin, en u zult een verdrukking hebben van 10 dagen, en u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Nou, zodra de Bijbel zulke soort uitdrukkingen geeft, dan zijn daar ook heel veel verschillende verklaringen over. Ik noem er u een paar. Een van de verklaarders zegt dat het gaat over 10 heel grote vervolgingen in die periode in de kerkgeschiedenis. En er waren vervolgingen onder de keizer van Rome. Onder de keizer van Rome. Anderen zeggen dat het gaat over 10 jaar van keizer Diocletianus. 10 jaar die keizer Diocletianus. Ja, Dio. Ja. Nou, broeder, dat had ik wel even anders van u verwacht. Van keizer Diocletianus. En dat is een heel wrede keizer geweest. Bijvoorbeeld, hij heeft in 303, in februari, een edict afgekondigd. Dat is een voorloper van een wet, heeft hij afgekondigd. En een paar van die dingen wil ik gewoon noemen. Dan krijgen we een klein beetje een beeld van wat er ook speelde in Smyrna. Christenen moeten alle normale burgerrechten ontnomen worden. Elke christen, ongeacht zijn maatschappelijke stand, kon bij ondervraging gefolterd worden. Bij een gemeen misdrijf konden zij geen juridisch verweer voeren. Christelijke geschriften konden verbrand worden en kerken mochten verwoest worden. Kerkelijke samenkomsten werden verboden. En christelijke vrijgelatenen van de keizer konden opnieuw tot slaaf gemaakt worden. Dus je ziet dat de vervolging van christenen, van hen die dus echt de naam van de Heer Jezus Christus belijden, juist onder keizer Diocletianus echt tot een hoogtepunt is gekomen. En zelf moet ik zeggen dat deze uitleg, die 10 jaar van keizer Diocletianus, wel heel dicht komt bij datgene wat ik ook geloof, omdat je het principe van, zoals hier staat in vers 10, 10 dagen... En dat een dag een jaar is, wel vaker in de Bijbel gezien wordt. Neem bijvoorbeeld een hele bekende, Numeri. Dan gaan we even naar Numeri. En daar zien wij in Numeri 14. Numeri 14, daar wordt namelijk het morrende volk gestraft. En wat is er gebeurd? 12 verspieders zijn gekomen. Ze hebben Kanaan verkend. Ze geloven niet dat de Heere God het land in de hand van Israël gaat geven. En dan zie je in Numeri 14 vers 33 het volgende staan. Numeri 14 vers 33. Uw kinderen zullen 40 jaar in deze woestijn rondzwerven. Numeri 14 vers 33. En zij zullen uw hoererijen dragen. Totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig, en dan komt het aantal dagen dat u dat land verkend hebt. 40 dagen. Het principe van 1 dag is voor de Heere, trekt de Heere door naar 1 jaar dat het volk gestraft gaat worden. 40 dagen waren de verspieders in het land Kanaan. Ze hebben niet geloofd. God straft het volk. En ze worden 40 jaar in de woestijn terecht. En het principe zie je nog vaker terugkomen in de Bijbel. Want als we het hebben over, als we lezen in Daniël 9, dat gaat namelijk over de jaarweken. In Daniël 9 kunnen we lezen over de jaarweken. En een jaarweek bestaat dus uit 7 dagen. Een week bestaat uit 7 dagen. En daar zie je ook dat elke dag staat voor 1 jaar. En hoe weten we dat zo zeker? Nou, omdat de Bijbel voor die tijdsaanduiding, voor die ene jaarweek, 3 verschillende tijdsaanduidingen geeft. De Bijbel heeft het over tijd, tijden en een halve tijd. Dat is dus 3,5 jaar, de helft van die 7 jaar. De Bijbel heeft het over 42 maanden. Dat is ook de helft van die 7 jaar. En de Bijbel heeft het over, dat staat bijvoorbeeld in Openbaring 12. In Openbaring 12, vers 6. Als het gaat over de vrouw, het kind en de draak. In Openbaring 12, vers 6. U kent de geschiedenis, het teken van de vrouw. En die dan een zoon krijgt. En dan komt daar die draak met die 7 koppen en die 10 horens. En die probeert dat kind van die vrouw te verslinden. En dan, even kijken. En zij baarde een zoon, vers 5. Een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En dan staat er van de vrouw. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. En 1260 dagen is precies 3,5 jaar ook. Want we moeten rekenen dat de Joodse maand 30 dagen kent. En je ziet dat dus vaker, dat die ene dag in de Bijbel vaker staat voor 1 jaar. En daarom vind ik het heel aannemelijk dat als er staat, nu zijn we weer terug bij de brief die de Heer Jezus schrijft aan Smyrna, als er staat in Openbaring 2 vers 10 en u zult een verdrukking hebben van 10 dagen, dan vind ik het heel aannemelijk dat we daar ook mogen uitgaan van 10 jaar en die is echt te herleiden dus naar keizer Diocletianus die heel erg de christenen heeft vervolgd. Maar we moeten weten dat Johannes, als hij deze openbaring krijgt van de Heer Jezus Christus, dat hij op punt nul staat, laat maar zeggen. En dat dit, zowel Efeze als Smyrna, voor Johannes ligt. Dus het is allemaal nog profetie. En de profetie die uitgesproken wordt over Smyrna door de Heer Jezus Christus, die opgetekend wordt door Johannes, is dus echt voor die gemeente en heeft dus ook echt een heel duidelijk vertroostend karakter in zich. Helemaal deze brief. Nou, we gaan er met elkaar wat dieper op in. En dan komen we ook gelijk bij de geestelijke lessen die we eruit kunnen halen. Het eerste is dan ook heel belangrijk. De Heer Jezus stelt zichzelf voor. We hebben dat tegen elkaar gezegd, dat de Heer Jezus in elke brief zichzelf voorstelt met iets uit de voorstelling uit Openbaring 1. En hier zegt hij, dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Die dood is geweest en die levend is geworden. En in deze aankondiging die de Heer Jezus hier doet, zien we iets van het feit dat hij God is en dat hij mens is. Dat hij God is, zegt bijvoorbeeld het eerste gedeelte. Dit zegt de eerste en de laatste. Als u met mij meebladert naar Jesaja, Jesaja 44. Jesaja 44, en dat wordt vaker herhaald in het boek Jesaja. In Jesaja 44. Dan staat daar in Jesaja 44, vers 6... We hebben deze tekst vaker met elkaar behandeld. We gaan het dus niet helemaal behandelen, maar ik wil u één punt laten zien. Boven vers 6 staat, God is waarachtig en afgoden zijn niets. Nou, daar kunnen we al heel veel over vertellen. Maar het gaat mij om het punt dat er staat in Jesaja 44 vers 6. Zo zegt de Heer, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heer van de legermachten. Dus dat is zo zegt de Heere, 5e, of 5 hoofdletters, dat is de verbondgod, de koning van Israël, zijn verlosser, en dan de Heere van de legermachten, dat is de Heere Zebaoot. Dus de Heere van de hemelse legermachten en van de aardse legermachten. En dan staat er over hem, dan wordt er gezegd, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dus als de Heere Jezus, en dan staat er verder nog, sorry, en buiten mij is er geen God. Dus de eerste en de laatste, die hij zegt te zijn, is God. En als de Heere Jezus in het boek Openbaring zichzelf ook bekend maakt als de eerste en de laatste, wil hij daarmee ook heel duidelijk zeggen dat hij God is. Daar wordt heel vaak over getwijfeld, want er wordt er gezegd, ja, de Heere Jezus is een mens en de Heere Jezus is een goed voorbeeld. En de Heere Jezus, ah, hij is dood en hij is een beetje opgestaan in de fantasie en in de denkwereld van mensen. Nee, de Heere Jezus is God. En zo heeft de Bijbel meerdere lijnen waaruit je zou kunnen halen dat het heel duidelijk is en onomstotelijk vaststaat dat de Heer Jezus God is. En dit is er eentje van. Maar dan zegt hij nog iets, dan zegt hij namelijk ook, die dood is geweest en weer levend is geworden. Maar dat is hij niet als God, dat is hij als mens. En hier zie je in deze ene tekst, zie je de godheid van de Heer Jezus en de mensheid van de Heer Jezus in die ene persoon samenkomen, namelijk de Heer Jezus Christus. Volkomen God en volkomen mens. Want als mens is hij dood geweest, is hij, en daar gaan we nog op door, als we met 27 juni gaan hebben over Christus boven alles en iedereen verheven, deel 2, dan komen we er ook nog over te spreken dat hij in onze dood is gekomen. En dat is de mens Jezus. En dan staat er ook, die dood is geweest en weer levend is geworden. Belangrijk om te weten. Christus als mens. Nou, wat staat er dan weer verder in deze brief? De Heer Jezus gaat laten zien dat hij de gemeente kent. En dat zegt hij dan ook in vers 9. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. En dan staat er bij armoede erbij, u bent echter rijk. U bent echter rijk. We hebben vaker tegen elkaar gezegd dat het streven naar rijkdom ons afhoudt van de Heer Jezus Christus. Het streven naar rijkdom houdt ons af van de Heer Jezus Christus. De vervolging en verdrukking die de broeders en zusters in Smyrna meemaakten, leidde ertoe dat ze niets meer hadden. Ze leefden in een armoede. Ze deden werken, werken ook vol, die vol waren van Christus. Ze werden toegedrongen naar Christus, maar ze lijden verdrukking en de verdrukking gaf hun armoede. En soms denk ik wel eens, en dan maak ik even een sprongetje naar vandaag de dag. Soms denk ik wel eens van wij leven in deze coronatijd en er worden wat dingetjes van ons afgenomen. Soms ook behoorlijk wat dingen voor ouderen, voor jongeren. Maar wij moeten wel beseffen dat de tijd die gaat komen ons veel meer druk kan geven dan dat we nu al gehad hebben. En daarom is het zo goed om te beseffen wat de Heer Jezus hier zegt. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede, want de verdrukking die wij kunnen meemaken en misschien gaan meemaken, zal ook hier in het Westen ons wel eens zo ver kunnen brengen als christenen dat wij met een bepaalde armoede te maken hebben. Dat wij met een bepaalde gevolgen van die verdrukking te maken hebben. Want wat zet ons voor onze broeders en zusters in Noord-Korea of in China? Het zou natuurlijk heel mooi wezen wat wij belijden van ja, voordat alles begint komt de Heer Jezus ons halen. Ja, dat geloof ik ook. Voordat de openbaring van de antichrist daar is, komt de Heer Jezus ons halen. Maar wie zegt dat wij in deze tijd geen bepaalde druk zullen meemaken? Wij weten toch dat juist in deze wereld en de wereld bezig is om ook vandaag de dag in het Westen de christenen zoveel mogelijk monddood te maken. Daar moeten we helemaal niet van opkijken. Dat is gewoon de realiteit. Dat is datgene wat de Heer Jezus Christus heeft gezegd over zijn gemeente. En daarom is het goed om juist ook hier de woorden van de Heer Jezus te horen waarin hij zegt, ik ken uw werken. Dus de Heer Jezus, als hij dat zegt, ik ken uw werken, dat zei hij in Openbaring 2 vers 2 ook tegen de gemeente in Efeze, ik ken uw werken, dan is het zo goed om te beseffen dat de Heer Jezus ook werkelijk een rechtvaardig oordeel geeft over de werken die wij uitvoeren. En we hebben in Efeze gezien, ik ken uw werken, uw inspanning en volharding, maar dat ze ergens vanaf zijn gevallen, dat ze... Dat de liefde weg is gegaan, de eerste liefde, het volgaan voor de Heer Jezus Christus. En hier, ik ken uw werken, verdrukkingen en armoede, maar zo staat er, u bent echter rijk. Toch nog even doorgaand op die armoede en die rijkdom. En misschien is het dan goed om het wat duidelijker te maken aan de hand van 1 Timotheus 6. 1 Timotheus hoofdstuk 6. Daar komt het namelijk heel scherp ook tot ons in 1 Timotheus 6. En daar staat het volgende in 1 Timotheus 6 vers 8. 1 Timotheus 6 vers 8. Als wij echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Nou, dit is op zich al een punt dat ik naar mezelf toe mag halen. Laat ik het maar gewoon bij mezelf houden. En dan ook echt mag proberen van wat staat er, wat wordt er bedoeld. En dan staat er vers 9, maar wie rijk wil worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. En dat is het streven naar rijk willen worden en steeds maar meer willen hebben. Want dat wordt ook verklaard in vers 10, want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. En dan de oproep, u echter, o mens, die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Dat staat er tegenover. Niet het verlangen, niet jagen naar rijkdom, wat vluchtig is, wat wij niet kunnen meenemen, de eeuwigheid in, maar jaag naar de dingen. Jaag daarentegen naar de dingen zoals gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Dat is echt ook een beproeving voor onszelf. Hoe staan wij erin vandaag de dag? De gemeente in Smyrna, de Heer Jezus zegt het. Verdrukking, en u kent armoede, u heeft armoede, u leeft in armoede, maar u bent rijk. En waarom bent u rijk? Omdat u laat zien dat u Christus hebt. Want dit is het oordeel van Jezus Christus zelf. En dan komen we bij het volgende. Daar staat namelijk, en ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Nou, ook hier zijn twee verklaringen voor. De eerste verklaring leert dat dit Joden zijn, die dus vanuit die grote groep uit Smyrna komen. En die dus vanuit hun Joodse religie de christelijke mensen, de broeders en zusters, ook daadwerkelijk willen wegduwen, willen ombrengen. Want Jezus, daar moeten ze niets van hebben. En dan is het zelfs zo erg dat de Heer Jezus het oordeel geeft, zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Daar valt iets voor te zeggen. En waarom? Omdat in de Joodse traditie, of in het evangelie namelijk, de Heer Jezus heel duidelijk is ook over de religie zonder de relatie met de Heer Jezus Christus. Hij heeft het bijvoorbeeld over die vijgenboom die dan verdort. En wat heel duidelijk laat zien dat gaat over de Joodse religie. De Joodse religie zonder Christus is dood. En wat je hier ziet is dat doden probeert het levende weg te vagen. Maar een andere, en dat zie je natuurlijk ook in Smyrna, heel duidelijk terugkomen, is dat het hier gaat om mensen die wel meelopen, maar die niet werkelijk hun leven hebben gegeven aan de Heer Jezus Christus. Ze zijn namelijk een synagoge van Satan. Waar de Satan woont en troont. Nou, waar de Satan woont en troont, dat is ook in het leven van ongelovigen. Die staan namelijk onder de autoriteit, onder het gezag van Satan, of ze het nu willen of niet. Want Paulus zegt in de Colossensebrief dat je overgezet wordt van het koninkrijk van de Satan in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat is een heel scherp contrast, maar het is wel de waarheid. En in de brief van Johannes staat op een gegeven moment dat het gaat over mensen die uit hen zijn voortgegaan, maar niet van hen waren. Anders zouden zij gebleven zijn. Dus wat er in ieder geval wel duidelijk uitspreekt, is dat die christenen in Smyrna heel erge lastering ervaren. Van mensen van wie je misschien zou denken dat ze dichterbij staan, maar die in principe een synagoge van Satan zijn en waaruit de aanvallen, de vervolging, het meest heftige is. Denk bijvoorbeeld ook aan Paulus, hè? Paulus ook, die zo'n geleerde was. Hij heeft aan de voeten van Gamaliel gezeten. En hij heeft allerlei dingen genoemd. Maar Paulus, hoe fel was hij gekeerd tegen de gemeente van de Heere God? Hij had zelfs toen de Joden toen de christenen in Jeruzalem met eerbied gesproken en zo'n beetje op waren, ging hij brieven vragen om naar Damascus te gaan, om daar de mensen die in Christus geloofden te halen, zodat ze berecht konden worden en in de gevangenissen geworpen konden worden. Dus de tegenstand is een heel heftige tegenstand geweest. En dan zegt de Heer Jezus in vers 10, dat vind ik zo mooi, de Heer Jezus zegt dat vaker, ook tegen de gemeente van de Heer Jezus Christus, of tegen zijn discipelen aan het begin van de gemeente, van zijn gemeente, in het Matthäus-evangelie bijvoorbeeld, maar ook in het boek Handelingen, staat heel vaak, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Er staat dus niet, wees niet bevreesd, want ik zal u bewaren voor het lijden. Nee, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Wat voor lijden u ook treft, wat voor lastering, wat voor vervolging u ook treft, wees niet bevreesd, want ik ben erbij. En de Heer Jezus gaat verder. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. Er vindt een verzoeking plaats, er vindt een vervolging plaats. De Heer Jezus weet dat. De Heer Jezus zegt niet, dat neem ik van jullie weg. Nee, de Heer Jezus geeft aan, let op, dit wordt gesproken tegen Johannes, profetisch gezien, in de kerkgeschiedenis de periode 150 tot 300 na Christus. Er komt een tijd waarin vervolging heerst. Waarin vervolging heerst in de toenmalige wereld. En die lijn van vervolging die je door die je vanuit Smyrna ook naar vandaag de dag kunt trekken, is nog steeds zichtbaar in een deel van de kerk van Christus. We hebben net plaatsen genoemd. De duivel zal sommigen in de gevangenis gooien en er zal een verzoeking zijn. Maar even dan nog heel kort over die 10 dagen. Dat geeft mij ook wel weer aan dat er een periode is vastgesteld voor de verdrukking. Het gaat God niet uit de hand. Het is niet zo van dat de Heer op een gegeven moment met eerbied gesproken zegt van, oh, nu is het mij uit de hand gegaan. Nee, de Heer die laat een bepaalde beproeving toe, een verdrukking toe. En dat is wel heel bijzonder om te weten, omdat hij daarin ook heel duidelijk laat zien dat hij ook zijn gemeente, ondanks de verdrukking, in zijn hand houdt. De oproep die de Heer Jezus hier doet, is wees trouw in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. En dan moeten we denken, en dan wil ik even een tekst pakken uit 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9. Vers 7. In 1 Korinthe 9, vers 7. Wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Het is een voortvloeisel van het leger dat je soldij ontvangt. Het is een voortvloeisel van het planten van een wijngaard dat je daarvan eet. Het is een voortvloeisel van het weiden van de kudde, zodat je je kunt voeden met de melk van de kudde. Wat wil ik daarmee zeggen? Wat wil Gods woord daarmee zeggen? Dat Als er staat wie trouw is tot in de dood, zal ik de kroon van het leven geven, wil dus niet zeggen dat je de kroon van het leven kunt verdienen door trouw te blijven. Je kunt dus niet de kroon van het leven verdienen door trouw te blijven. Maar het is geen voorwaarde om de kroon te ontvangen. Het is de beloning die we krijgen. Je bent kind van God en hij moedigt je aan om te trouw te blijven. En je krijgt de beloning, het eeuwige leven. Maar dat hoort bij het kind van God zijn. Dat hoort niet bij het trouw blijven. Trouw blijven is alleen de aanmoediging om als kind van God hier in het leven te staan. Want anders krijg je heel veel uitleggingen, en die hoor je vandaag de dag ook wel, dat mensen zeggen van oké, je moet aan allerlei voorwaarden doen om toch maar op de een of andere manier te zorgen dat je in de hemel komt of bij Christus komt. Dat niet. Dat is werken. Het is geloof in de Heer Jezus Christus en vanuit dat geloof volgen werken. En wat dan mooi is, en dan sluiten we mee af, is dan ook wie oren heeft in vers 11, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. En ook hierin is de Heer Jezus weer zo eerlijk. Want de Heer Jezus zegt dus niet, wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de eerste en de tweede dood. Nee, dat staat er niet. De Heer Jezus zegt, wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Want de Heer Jezus wist namelijk waar die gemeente in verkeerde. Die verkeerde namelijk in verdrukking. Die verkeerde namelijk in zo'n grote verdrukking. Denk aan wat we net gezegd hebben. Polycarpus, die op de brandstapel, hoewel de vlammen om hem heen gingen, toch door het zwaard werd gedood. En hij leed schade aan de eerste dood. Hij stierf de eerste dood. Zijn lichaam stierf. Maar wat de Heer Jezus hier zegt, gaat over de tweede dood. En dan sluit ik af met Openbaring 20 vers 14. Want in Openbaring 20 vers 14 vertelt de Bijbel zelf wat de tweede dood is. En dan staat er in Openbaring 20 vers 14, en de dood en het rijk van de dood, Openbaring 20 vers 14, en de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Dus de tweede dood is de hel. Zoals de Heer Jezus daar ook vaak over heeft gesproken. En de verzekering aan Gods kinderen is dat wat voor druk zij ook hier in dit leven zullen meemaken, en ook al lijden ze schade in de eerste dood en wordt hun lichaam gedood, zo erg kan het zijn dat ze zeker mogen zijn, want de woorden van de Heer Jezus in Openbaring 2 vers 11 zijn bijzonder krachtig. Er staat namelijk, zal zeker geen schade lijden aan de tweede dood. De Heer Jezus zorgt ervoor en is voor ons het rantsoen voor het eeuwige leven. En de kroon van het leven staat hier als het ware tegenover de tweede dood. Dat is namelijk de eeuwige verlorenheid. Nou, en waarom is het nou echt goed om met elkaar zo de Bijbel te openen? Omdat wij dan telkens meer en meer zien dat wij echt als gemeente van de Heer Jezus Christus zo gericht moeten zijn op de Heer Jezus en mogen zijn op de Heer Jezus, dat hij door ons heen werkt om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn licht. Want datgene wat geschreven staat, gaat gebeuren. En dat mogen wij en moeten wij serieus nemen. Tot zover.